Vorige week startte het hoger beroep in de klimaatzaak van de eeuw tussen Shell en Milieudefensie. Frans van der Werf wist zich met de stichting Milieu en Mens in de rechtszaak te voegen en legt ons uit wat er op het spel staat. Het internationale betaalsysteem SWIFT gaat een platform ontwikkelen voor de Central Bank Digital Currency, waardoor het wereldwijde gebruik van digitaal geld in een stroomversnelling komt. Met privacy-expert Bas Filippini bespreken we hoe dit de weg vrijmaakt voor ultieme controle over al onze transacties. En activisten gingen zaterdag de Oostvaardersplassen op om uit noodzaak hekrunderen te voeren. Dit terwijl Staatsbosbeheer benadrukt dat de dieren nauwlettend worden gecontroleerd en bijgevoerd. Vanavond zal voorzitter Eddy Nagel van Stichting Hart voor Dieren uitleggen waarom hij desondanks tot actie overging. Het is vandaag maandag 8 april. Mijn naam is Ancelle van der Leest en je kijkt naar de 300ste aflevering van Black Box Today. Welkom thuis, leuk dat je kijkt. En warm welkom ook aan mijn tafelgasten van vandaag. Privacy-expert Bas Filippini, welkom terug. Voorzitter Hart van Dieren, Eddy Nagel. En initiatiefnemer Milieu en Mens, Frans van der Werf.
Dankjewel.
Als ik het goed heb, stond jij hier ook de tweede aflevering van Black Box Today.
Klopt, dat is alweer even geleden.
Dat is een tijdje geleden.
Het is leuk om dat begin van Black Box mee te maken.
Ja, en hoe is het om terug te zijn? Ja,
hartstikke leuk. En een stap verder. Daar gaan we het straks over hebben.
Precies, precies. Als eerste wil ik graag met jullie het nieuws van de dag doornemen. De wolf kruipt door de smalle dassenpijp. We hebben daar unieke beelden van. Daar gaan we ook even naar kijken. Ja, je ziet hier de wolf door de pijp kruipen die voor de dassen is aangelegd. Eerder werd al wel vermoed dat dit mogelijk was, maar nu hebben we er dus ook inderdaad beelden van. Eddy, wat voor gevolgen heeft dit?
Nou ja, kijk, die wolf die is geïntroduceerd door clubjes zoals onder andere Staatsbosbeheer, mijn grote vrienden. Het is puur een rewildingsproject, zeg maar, om een stukje natuur te creëren, net als op de Oostvaardersplassen. De dier, het is een prachtdier, alleen hij hoort gewoon niet in Nederland. Hij zal uiteindelijk het kind van de rekening worden, want uiteindelijk gaat er heel veel weerstand tegen ontstaan. Dan zal er uiteindelijk, net als heel lang geleden, zal die uiteindelijk gedood gaan worden. Doodzonde van het dier. Maar Nederland is niet geschikt voor de wolf, mijn persoonlijke overtuiging.
En uitzonderlijk slimme, behendige dieren lijkt het ook. Hè? Ze springen overal op, onder en doorheen.
Absoluut. Je hebt van die afrasteringen waar ze dan zogenaamd niet overheen zouden kunnen. Nou, divers beeldmateriaal, ondanks dat er dan wat stroom op staat. Prrt. Ja, en vrij om te gaan en te pakken wie die wil. En dat kun je die niet kwalijk nemen. Dat is gewoon zijn natuurlijke instinct. Alleen, ja, wij hebben daar niet de ruimte voor in Nederland.
Ja. Laten we hopen dat het goed afloopt voor wolf.
Ik ben bang van niet.
Ja. Dan Extinction Rebellion. Nadat Extinction Rebellion 36 keer de A12 in Den Haag wist te bezetten, lukte het de politie zaterdag eindelijk om de klimaatactivisten de toegang tot de weg te ontzeggen. En dit natuurlijk tot teleurstelling van de honderden demonstranten. Frans, zagen we dit al een beetje aankomen?
Ja, het ligt verwant aan het onderwerp waar ik of wij mee bezig zijn. Wat mij altijd verbaast is dat die demonstranten in staat zijn om of te vliegen of met een auto aan te komen. Als ze zich zo druk maken over fossiel, waar ze dagelijks van leven. Ik bedoel, ze hebben een mobieltje, ze hebben een laptop, ze hebben een auto, ze hebben een huis. Ze nemen eten van kunstmest, allemaal van fossiel. Maar op een of andere manier realiseren ze zich totaal niet dat wat ze aan het doen zijn schade toebrengt aan hetgeen wat ze zeggen dat hun hoogste goed is. En daarom dacht ik, nou, laten we dat eens even aan de orde stellen.
Ja, Greta Thunberg was er ook bij, hè?
Sorry?
Greta Thunberg was er ook bij.
Ja, ik ben ook verbaasd over het feit. Ik kijk er nog eens een keer naar dat plaatje en ik denk, waarom laten wij dat gebeuren met elkaar? Als je wilt demonstreren, prima. Moet ook kunnen, maar op een aangewezen plek. Hoe werkt dat? We hebben een heel klein landje, wat je net al zegt, waar je niet alles kunt doen. Maar op een of andere manier hebben die mensen het idee dat ze het alleen recht hebben om de rest van de wereld hun wil op te leggen. Nou, dat hoog tijd dat we ons daar meer tegen gaan verzetten.
Dankjewel, Frans. Dan Elon Musk, die daagt de censuur van het Braziliaanse gerechtshof uit en riskeert de stillegging van X in zijn strijd voor vrije meningsuiting. Bas, wat is er precies aan de hand?
Nou ja, wat je ziet is, Brazilië volgt eigenlijk het pad van de zogenaamde war on disinformation. Hè, dus de strijd tegen desinformatie. Maar in praktijk komt erop neer dat alle opponenten van Lula en mensen die niet eens zijn met het officiële staatsnarratief of van platform gegooid moeten worden, maar ook hun media-outlets van platform gegooid moeten worden. Dus het is eigenlijk gewoon keiharde censuur om de oppositie te onderdrukken. En dat wordt neergezet als de strijd tegen desinformatie. Dus dat is eigenlijk wat we hier zien. En dat zie je eigenlijk wel meer. Hè. De grootste dreiging voor de Agenda 2030 van de World Economic Forum is desinformatie. Dus nummer 1 hebben ze in februari vastgesteld. En je ziet nu dat al die landen dat volgen tot en met de EU, met de DSA. Dat is die wet, de censuurwet van de EU. En het enige wat niet gedefinieerd is in die 180 pagina's, ik blijf het herhalen, is de definitie van desinformatie. Dus het is een politiek instrument geworden om mensen de mond te snoeren. En dat zie je nu ook. En Elon gaat daar niet in mee. En ik denk dat VPN een hele grote groei gaat doormaken, want hij adviseert iedereen om een virtual private netwerkverbinding aan te gaan, zodat je ook vanuit Brazilië gewoon nog naar X kan kijken en boodschappen ongecensureerd kan volgen.
En jij als privacy expert, zou je dat mensen ook aanraden?
Ja, ik ben voor vrije meningsuiting en ik ben ook voor vrije toegang tot informatie. En een openbaar debat en discussie over meningen en pluriformiteit erin. En niet alleen het staatsnarratief. Wij worden al van Russia Today weggehouden in Europa. Nog veel meer outlets kunnen wij helemaal niet meer zien. Dus ja, ik raad ook iedereen aan om echt aan de VPN te gaan. En vrij informatietoegang, tot de vrije informatietoegang te beschikken.
Dank je wel,
Bas. Dus vooral VPN, maar ik krijg de toekomst.
Goeie tip, dank je wel. Vorige week startte het hoger beroep in de klimaatzaak van de Eeuw tussen Shell en Milieudefensie. Shell hoopt dat het vonnis dat in 2021 voor wereldwijde opschudding zorgde afgezwakt of teruggedraaid wordt.
De rechtbank beveelt RDS om via het concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot van de Shell-groep en van de toeleveranciers en de afnemers van die groep eind 2030 terug te brengen met netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019. Ik hoor buiten blije reacties.
Dit is een enorme sprong voorwaarts voor een veilige en gezonde planeet. Voor mijn 3 kinderen en voor alle kinderen. Het is prachtig!
Ja, Frans, jij bent van de Stichting Milieu en Mens. En daar komen we zo meteen nog even uitgebreid op. Maar eerst dus die Milieudefensie. Ze hadden een zaak aangespannen. En ze waren nu dus duidelijk heel erg in hun nopjes met die uitspraak. Maar waartoe was Shell ook alweer veroordeeld?
Shell is veroordeeld om, ik zat niet in het percentage streden, maar om veel meer aan CO2-uitstoot te reduceren dan dat wat onze democratisch gekozen bestuurders hadden besloten. En het tweede is dat dit specifiek over één bedrijf ging. Dus het gaat niet over ons allemaal. Het gaat niet over alle bedrijven. Er is één bedrijf uitgekozen om als voorbeeld te dienen. En als derde punt, het gaat niet alleen om Shell. En dat is een van onze belangrijkste drijfveren. Maar het gaat ook om alle mensen in Nederland. Dat heb je net gehoord van de rechter. Het gaat ook om alle afnemers. Wij zijn allemaal afnemers. En direct of indirect zijn we allemaal consumenten van Shell. En uiteindelijk moeten wij de prijs ervoor betalen. Want ja, Shell als bedrijf gaat die prijzen doorrekenen. En dat komt bij iedereen in de portemonnee, of gaat uit de portemonnee, moet ik zeggen. En daar gaan we straks nog even verder op in. Maar dit kost ontzettend veel geld.
Ja, en Shell gaat dus in hoger beroep. Wat is precies de inzet van het hoger beroep?
Nou, Shell is in hoger beroep gegaan om het eerdere vonnis van tafel te krijgen. Shell heeft in eerste aanleg deze zaak verloren. En wij hebben ons erin, via een interventie, via een moeilijke juridische constructie, hebben wij ons erin kunnen mengen als eerste in Nederland. Omdat we vinden dat dit volledig ingaat tegen de democratie. Omdat, kijk, als Shell en Milieudefensie het onderling uitvechten, vecht het lekker uit. Maar dat alle mensen in Nederland daarvoor de klos zijn en daarvoor enorme energieprijzen moeten betalen en nog eens een keer enorm veel belasting moeten betalen, dat vinden we onaanvaardbaar. En volgens mij hebben de rechters hier is gekozen en zijn hierin meegegaan, hebben zich totaal niet gerealiseerd dat dit niet alleen een juridische affaire is. Het gaat niet alleen om klimaat, maar het gaat ook om economie, het gaat om onze welvaart. Het gaat om of mensen niet aan de energie en moeder komen. Dat betekent dat je, vinden wij, evenwichtig beleid moet voeren en niet eenzijdig juridisch iets opleggen waarvan een rechter in mijn ogen niet de omvang kan omvatten.
En wat vrezen jullie dat de kosten voor de gemiddelde Nederlander zijn, behalve wellicht de financiën?
Nou, we hebben gekeken naar de huidige energietransitie van Nederland en van minister Jetten. Dat kost tot het jaar 2050 minimaal 350 miljard. Als je dat terugrekent, is dat ongeveer 40.000 per werkende in Nederland wat dat kost. Het heeft een effect, heeft Jetten zelf bevestigd in de Tweede Kamer, van 0,011%. Dat is compleet verwaarloosbaar. En daar geven wij dus heel veel geld voor uit. Dat is eentje. Daarvan kunnen we zeggen, oh, we zijn het er niet mee eens, we gaan op andere partijen stemmen. En dan komt er ander beleid. Maar dit is een zaak wat naar de rechter is gegaan. En wat dus eigenlijk onze democratische tegenwoordigers overroelt door nog strenger beleid. En als ze dat voor Shell gaan opleggen, gaat iedereen zich voegen. En hebben we daarmee te maken en gaat het nog veel meer kosten.
Ja. We gaan even terug in de tijd, want in 2015 lezen we in de Groene Amsterdammer juristen als ontstoppers van de klimaatcrisis. We moeten de democratie onder curatele stellen. Ja, is dit wat er nu aan de hand is? Juristen die de democratie onder curatele stellen om de klimaatcrisis op te lossen?
Ja, zoals ik net zei, onze democratische vertegenwoordigers hebben beleid vastgesteld. Of we daarmee eens zijn, ja of nee. We hebben straks nieuwe verkiezingen, kunnen anders stemmen en dan wordt het beleid waarschijnlijk aangepast. Maar in dit geval gaat de rechter zeggen, beste Milieudefensie, gaan jullie even het beleid bepalen in Nederland? En dat dan iedereen daar de dupe van wordt en voor moet betalen, daar heeft de rechter of geen rekening mee gehouden of vindt dat goed, dat weet ik niet. Ik kan niet in het hoofd kijken. Maar het is dus een dusdanige strenge maatregel dat wij allemaal daar heel veel voor moeten betalen. En daar is een rechter niet voor.
Ja, en als het bij deze zaak kan, dan volgen er wellicht meerdere zaken op andere gebieden waarbij dat ook het geval is.
Excuses, maar dat is niet wellicht. Milieudefensie heeft na het vonnis brieven geschreven naar de 30 grootste bedrijven van Nederland. En heeft ze allemaal gezegd, in feite was het gewoon een chantagebrief, heeft ze gezegd, dit is nu het vonnis met Shell. Als jullie je daaraan houden, dan gaan wij jullie controleren. We willen graag bevestiging dat jullie het doen. En als je het niet doet, gaan we jullie ook met dit vonnis om de oren slaan bij de rechter. Nou, en heel veel bedrijven zijn bang en die gaan dat doen. Zich niet realiseren dat als je een vinger geeft, dat je dan niet alleen je hele hand kwijt bent, maar ook de rest van je lichaam.
Ja.
En in dit geval heeft Milieudefensie ook gewoon gezegd, dit is een punt om de rest van het bedrijfsleven onze wil op te leggen. En de volgende rechtszaak is al aangekondigd, dat wordt ING.
Dat wordt de ING?
Dat wordt de ING, ja.
Oké, okay. Ja. En wanneer kunnen we dat verwachten?
Dat weet ik niet, maar dat ligt aan Milieudefensie zelf. Maar ze hebben aangekondigd, ook in de pers, ze maken heel veel publiciteit. Van, ja. Zonder publiciteit kunnen ze niet bestaan.
Ja.
Dat ING de volgende gaat worden. Dus daar zijn ze zich nu op voorbereiden.
Ja.
Maar deze zaak met Shell zal daar heel veel invloed op hebben.
Ja.
Dus vandaar dat wij ons er tegen verzetten.
Ja, helder. Nou, over publiciteit gesproken, jullie waren laatst ook in de Trouw, werden jullie genoemd. Jullie stichting Milieu en Mens werd genoemd. Ineens mengt een stichting zich in de strijd tussen Milieudefensie en Shell. Dit zaakje stinkt. Ja, dit ging dus om jullie stichting waarvan de deskundigen een klimaatskeptisch luchtje zou eraan zitten. Wat is daarvan
waar? Over welke deskundigen heb je het?
Dat heb ik hier niet staan.
Nou, ik zal het even vertellen.
Ja.
Het was, ik heb het ook gelezen, want het is me toegestuurd. De journalist heeft ons niks gevraagd.
Mm-hmm.
Ik heb al een paar keer geprobeerd trouw contact op te nemen. Maar daar zit een journalist die een vooroordeel heeft. In deze rechtszaak hebben wij expliciet gezegd dat wij ons niet bemoeien met klimaatbeleid. En dat doen we ook niet. Waar wij ons op richten is inbreuk op de democratie. Hè, waar die rechter stelt een hele kleine groep activisten in staat om landbeleid te maken. En het tweede is dat we zeggen, dit brengt dusdanige economische schade, ook psychische schade aan mensen, wat niet mag. Dus we bemoeien ons helemaal niet met klimaatbeleid. Wat wel gebeurd is dat ze een docent van, volgens mij van de UvA gevraagd hebben om zijn mening te geven. En Ja, ik heb begrepen dat diezelfde meneer ook meegewerkt heeft om Milieudefensie te helpen om hun stukken op te maken. Dus daar is helemaal niks onzijdigs aan. Trouw zou zich moeten realiseren dat een fatsoenlijke krant onafhankelijk nieuws brengt. En als ze wat wil stellen, dan moeten ze ons vragen. En dan kunnen we daarop reageren. Maar in dit geval hebben we niet eens kunnen reageren.
Ja, dus voor zover hoor en wederhoor dan.
Ik weet niet of Trouw nog weet wat dat is. Volgens mij niet meer.
Ja. En u zei net psychische schade. Ja. Wat valt daarover te zeggen dan?
Nou, ik heb een van mijn dochters heeft een psychologenpraktijk. En je wil niet weten hoeveel vooral jeugdigen daar komen met angst. En angst voor de wereld vergaat. Het klimaat brengt zoveel schade aan dat we straks geen toekomst meer hebben. Ook mensen die gewoon in de financiële problemen zijn, levert ook psychische schade op. Als jij je rekening niet meer kunt betalen. Als je aan het eind van de maand moet kijken, betaal ik nou mijn energierekening of geef ik mijn kinderen te eten. Dat heeft dus ook niet alleen maar financiële, maar ook psychische effecten. En wij vinden dat heel erg.
Ja. Dan jullie rol in deze zaak. Ja. Wat is precies jullie inzet dan? Wat hopen jullie hieruit te halen?
Wat wij willen is dat het vorige vonnis van tafel gaat. Omdat het, wij vinden dat het inbreuk maakt op, zeg maar, op de democratische rechtsstaat. Omdat een rechter moet zich aan de wet houden. Die mag bijvoorbeeld een staat of een bedrijf aan de wet houden. Maar mag. En dat blijkt ook uit een recent arrest. Wat je er ook van mogen vinden. Een Urgenda-arrest is ook geweest een paar jaar geleden. Dat was dus de agenda tegen de staat. En daar heeft de Hoge Raad gezegd: een rechter mag de staat aan de wet houden, maar mag geen nieuwe regels of nieuw beleid bedenken. En in deze zaak heeft de rechter aan Milieudefensie het mogelijkheid gegeven om nieuw beleid op te leggen. Dus dat gaat in onze ogen in tegen de democratie. Mm. En zou op die manier alleen al van tafel moeten. En een tweede is, ik heb daar nu, komende vrijdag is de laatste dag. Afgelopen week waren het 3 volle dagen achter elkaar. En ik heb me met mijn oren zitten te klapperen dat het over klimaatmodellen ging waar recht op van toepassing was. En ik dacht, die rechters hebben toch helemaal geen verstand van klimaatmodellen. Ik kom uit een bankwezen en ik heb ooit riskmodellen moeten maken. En ik weet, en een model, alleen wat je erin stopt, komt eruit. Als er onbekenden zijn, dan werkt het model niet meer. En zoals met klimaatmodellen ook. Maar nogmaals, ik ga niet in debat over klimaat. Maar een rechter zou zich moeten beperken tot wat hij weet. En dat zal ook ons advies zijn. Deze zaak is veel te complex. Het raakt economie, het raakt welvaart. Het raakt bijna alles wat je kunt voorstellen. Zelfs onze strategische relatie met betrekking tot Rusland, China, et cetera. Even zwak
omvattend.
En dat, ja. Ja, en dat is dus zo veelomvattend dat dit moet je aan de politiek overlaten.
Ja. Hoe is het met het vertrouwen in de rechtsstaat?
We hebben nog steeds vertrouwen. We hopen dat de rechters zich hier wat van aantrekken en een onafhankelijke mening vormen. En ik moet ook zeggen, die rechters zijn best bekwaam. Dus we hopen dat daar een goede uitslag gaat gaan komen. Dat ze zich realiseren van dit hoort toe aan de politieke tribune.
Dankjewel, Frans.
Graag gedaan.
Al meer dan 90% van alle centrale banken wereldwijd onderzoekt of werkt al aan een central bank digital currency. Om belemmeringen voor het gebruik ervan weg te nemen, werd al in 2022 op het World Economic Forum gesproken over een globaal digitaal systeem voor de CBDC.
The first one is central bank digital currencies. They are backed by the state and they offer finality when transactions are settled. This is a universe that, as you said, 90% of countries are exploring.
Fast forward 5 years. Do we have a central bank digital coin out there in the world that is being utilized on a daily basis, whether it's wholesale or retail, and it becomes a superior system? Francois? Yes,
we have several experiments which are not very far from that. Yep. They are not yet generalized, but they could be, let's say, the next 3 years, probably.
Ja, Bas, we hebben al vaker bij Black Box Today stilgestaan bij de CBDC. Maar voor de kijkers die het misschien nog niet hebben meegekregen, kun je nog heel even kort uitleggen wat dat precies inhoudt, die Central Bank Digital Currency.
Ja, dit is eigenlijk de introductie van een digitale, programmeerbare munt en het antwoord van de centrale banken op crypto geld. Ja. Cryptovaluta, de bitcoin.
de Bitcoin.
Ja.
Dat is ook digitaal geld. Maar toch, jij waarschuwt ook voor de gevaren van digitaal geld.
Ja, het grootste
geld.
Verschil is dat dit weer het bekende centraal top-down verhaal is. Alles gecontroleerd wordt in centrale databases. En bij crypto is het juist decentraal. Dat is een cruciaal verschil.
Ja, helder. En de laatste ontwikkelingen. De laatste keer dat we checkten waren er al heel wat landen bezig met het ontwikkelen van een digital currency. En hoe staat het nu met de landen die het op dit moment operationeel hebben?
Nou ja, kijk, operationeel hebben de Bahama's, Nigeria, China vrijwel operationeel. De EU is heel druk bezig. En de BIS, de Centrale Bank der Banken, experimenteert ook met heel veel banken om een systeem te creëren waarin transacties mogelijk zijn via central bank digital currencies.
Ja, en dan de
tussen landen.
Ja, precies. En de European Central Bank, hoe staat het met die digitale euro?
Ja, dat is ook dat is iets wat nog in proeffase is. Maar als we gewoon kijken naar wat er werkelijk gebeurt, zijn ze in de versnelling aan het gaan. Want de BIS, de Centrale Bank der Banken, die heeft een proef gedaan met bijna alleen maar dictaturen. Dat is ook zo grappig als je daar naar kijkt. Die zitten in die proef. En die zijn dus bezig met dit systeem. En ze hebben nu eigenlijk gezegd, we dragen het over aan het systeem wat we al gebruiken bij banken. En dat is SWIFT.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je nu ziet.
Ja, dus die SWIFT, het internationale betaalsysteem, die plant een lancering van een nieuw digitaal geldplatform in het komende jaar tot 2 jaar.
Ja.
En zo lezen wij in een artikel van Reuters: SWIFT planning launch of new central bank digital currency platform in 12 to 24 months. Nou, dat begint toch wel aardig te vlotten dan.
Ja, klopt. Kijk, SWIFT is natuurlijk al ingericht als een soort communicatieplatform tussen banken. He, door die IBAN-nummers kunnen ze met elkaar communiceren. Heb je een uniforme code waarmee je informatie uitwisselt. Op zich natuurlijk heel goed, niks op tegen. Maar wat je ziet, SWIFT gaat nu dus niet alleen dit doen voor de central bank digital currencies, maar ook als een soort van, dat noemen ze ledger, als een soort partij tussen
een boekhoudprogramma.
Ja, zo zou je het kunnen noemen. Maar ze gaan dus ook allerlei andere transacties gaan ze meenemen in dit systeem. En dat zijn bijvoorbeeld tokenization tokens. Dat zijn,
tokenization?
Ja, een token is eigenlijk een digitale voetafdruk of print van een onderliggende object. Dat kan zijn een huis, dat kan zijn een contract, intellectueel eigendom. En dat kun je dus verhandelen. Dus alles wat verhandelbaar is, willen ze nu ook via SWIFT laten lopen. Dus je hebt niet alleen alles wat verhandelbaar is, maar dus ook nog al je financiële transacties. Allemaal als een soort van operationele uitvoeringsorganisatie voor die central bank, de grote centrale bank in Basel.
Ja, die SWIFT is dus een internationaal bankensysteem, of een betaalsysteem. Maar hoe verhoudt dit dan met de centrale banken die die CBDC's moeten gaan ontwikkelen?
Nou ja, kijk, SWIFT is de uitvoeringsorganisatie. Dus het communicatieplatform. Dus dat is de operationele tak, zeg maar, van de implementatie van dit soort systemen. En de centrale banken, die hebben ermee geëxperimenteerd. En die zetten die munten in de markt. En dat wordt dan gereguleerd. Dus wij reguleren en verzinnen de programmeerbaarheid. En SWIFT doet niks anders daarna dan uitvoeren.
Ja, en eerder.
Mag ik wat vragen?
Ja,
zeker.
Ik ben vroeger regelmatig naar Cybos geweest.
Ja.
Dat zijn de jaarlijkse bijeenkomsten van SWIFT. SWIFT is toch geen organisatie wat een democratisch gehalte heeft. Dat is toch een particuliere organisatie. Hoe kan die nou eigenlijk een vorm van controle krijgen over ons geld?
Of nou ja, het is een onderdeel van de banken natuurlijk, SWIFT, als ik het goed begrijp. Dus ja, dat de banken met elkaar gaan zitten en zeggen, we hebben een platform nodig om betalingsverkeer te vereenvoudigen, vind ik een vrij logische. Dat we vervolgens verder gaan en vanuit centrale banken eigenlijk alle transacties van burgers gaan bijhouden. Ja. En dat wegzetten via het platform van de banken, dat snap ik ook, want die banken moeten mee met dit systeem. Dus als een centrale bank jou direct geld kan geven, dan heb je geen banken meer nodig. Maar ze hebben de afspraak gemaakt. Het centrale geld gaat toch via de bank en de bank krijgt daar een vergoeding voor. Dus gebruiken ze ook het platform nu van de bank. Dus het is het bestaande verhaal doorzetten en nog meer richting controle. In plaats van te kijken, we hebben nu een technologie. Laten we nou eens kijken hoe we dat decentraal kunnen inzetten.
Maar dat
en een nieuw geldsysteem kunnen introduceren. Ja, dat is vele malen interessanter.
Ja, maar dat hadden we toch als particulier toch helemaal niet nodig?
Er is geen enkele, als ik de waarom-vraag stel, aan wie dan ook, welke bank of welke burger zit op dit systeem te wachten? Nul.
Ja.
Het is een compleet verhaal van controle van banken over onze financiële transacties. En ook als we het over democratisch hebben, niet democratisch. Want het is niet, het is niet vastgelegd in een democratische omgeving. Of
dus ik ben mijn geld straks kwijt.
Nou ja, jouw geld is van de bank.
Ja.
Je hebt niets meer te vertellen over je geld. En daarnaast, met die programmeerbaarheid, maar dat heb ik natuurlijk al vaker aangegeven, wordt er bepaald wat je kunt kopen, wie kan kopen, van wie kan je kopen. En worden al je transacties bijgehouden. Dus dat hele CO2-verhaal via Shell of ING-bank past hier precies in deze agenda. Ja. Want jij kan straks niks meer kopen. Als die milieuclub zegt, ja, maar daar zitten CO2-problemen aan. Ja. Dus dit product mag jij niet kopen. En dan moet ING zich daaraan houden via de rechter in Nederland. Terwijl de burger, die staat erbij en die kijkt ernaar.
En dat is net als
hele
China.
Slechte zaak.
Net als China. Dan krijg ik strafpunten.
Nou, het is eigenlijk ook wat je ziet. Het is een Chinees systeem. Maar ik zie het een beetje als een neocommunistische agenda.
Ja.
Eén bank, alles controleren. En die burger eigenlijk in dat net gevangen houden. Ja. Ja, dat is wat je gewoon ziet, dat is eigenlijk de WEF-agenda.
Ja, er zitten een hoop risico's aan die CBDC. En zou je SWIFT dan kunnen zien als een soort schaalvergroting waarbij diezelfde risico's...
Er zitten 11.000 banken aangekoppeld en in 200 landen. Ja. Dus wat je ziet, ze hebben nu de proefjes gedaan.
Ja.
En nou komt de massale uitrol via een bestaande structuur. Dat is heel jammer, want we kunnen tegenwoordig een fiets voor 5 minuten huren via nieuwe technologie. We kunnen interacteren met elkaar. En deze mannen die gaan gewoon weer vanuit centraal uitbreiden, vastzetten en technologie eigenlijk verkeerd inzetten.
Ja.
Ja.
En dus waar we nu zien dat crypto ook gecontroleerd kan worden, gaan zij het inzetten om te programmeren.
Ja.
Dat is heel jammer.
Ja, welke BRICS zijn er aangesloten bij de SWIFT?
Welke?
Welke BRICS-landen?
Ja, ik denk dat er heel veel BRICS-landen ook gewoon meedoen. En daar zit Rusland misschien... Nou, Rusland zal er niet bij zitten, maar China zit daar zeker bij.
Ja, want eerder heeft het Westen de Russische banken uit het betalingssysteem van SWIFT gezet. Dus in die zin zou je dit ook kunnen zien als een soort politiek machtsmiddel.
Ja, daar zie je meteen het allergrootste risico. Even los van hacken. Hè, met centrale databases is natuurlijk het hacken. Al je informatie op straat. Je krijgt een verkeerd vinkje. Waar moet je naartoe? Maar hier zie je natuurlijk ook dat het grote gevaar van de politieke agenda achter eigenlijk neutrale transacties tussen burgers en bedrijven. En dat betekent dat allerlei woke-agenda's hierop ingevoerd kunnen worden. En dat zou heel slecht zijn, want het gaat altijd de verkeerde kant op. Want de burger vertrouwt het straks niet meer.
Ja.
Zie je een paar landen al, gebruiken het niet. Dan moet er natuurlijk dwang en repressie komen. Nou, dat... Ik denk niet dat dat de manier is om een vernieuwing in het financiële stelsel te realiseren.
Ja.
De oude sok kunnen we eigenlijk wel wegdoen waar af en toe wat ingestopt kan worden.
Nou, wat je ziet is een enorme campagne Cash is crimineel. Hè? Vroeger was Cash is King. En dat hebben ze heel mooi gedraaid naar Cash is crimineel. Tot aan het feit dat nu alles boven de, ik geloof, 100 euro wordt gewoon bijgehouden. Ja. Boven 3000 euro... is het maximum waar ze naar transacties willen die cash zijn. En boven 10.000 euro is het crimineel.
Ja, er wordt ook gezegd de CBDC is alleen om te betalen. Dus hoe zit het dan met geld als een store of value? Waar blijft je vermogen dan?
Nou ja, daar zijn dus ook nog heel veel onduidelijkheden over. Er wordt gezegd, er wordt in zo'n wallet, zo'n CBDC-wallet, maximaal 3.000 euro. En dat is dan gekoppeld aan de bank. En die vult die portemonnee elke keer. Maar ja, op het moment dat geld programmeerbaar is en het is maar 30 dagen houdbaar, een jaar, kunnen burgers geen vermogen meer opbouwen. Dat is ook een groot gevaar. Dat betekent dat je autonomie kwijt bent. Je bent je privacy al kwijt, maar je bent ook nog je autonomie en je de onderlegger van de democratische rechtsstaat ben je kwijt. En dat is natuurlijk cruciaal. En daarom zie je dat ze vooral heel veel hebben geëxperimenteerd met dictaturen. Als introductie, dat viel me echt op. En bij dat Enbridge. En ik denk dat er een groot gevaar zit. Hoe ver ze daarmee kunnen gaan.
Ja.
En dan ben je dus afhankelijk van de staat in alles.
Ja, Nick Ferrigan, innovatiehoofd bij SWIFT, voorziet door dit platform vooral een versnelde uitrol van digitaal geld. Hij zegt daarover het volgende. Het is een stap van het experimentele stadium naar iets dat realiteit aan het worden is. Als we een aantal netwerken kunnen aansluiten op het SWIFT-systeem, wordt het een schaalbare optie voor de industrie. Ja, hoe zie jij dit?
Ja, ik snap van hem uit natuurlijk wat hij zegt. Hij zegt, luister, we hebben dadelijk allerlei CBDC's, 200 landen. Die moeten allemaal met elkaar gaan communiceren. Dus het is heel handig als er een middleman is die dat kan regelen. Dus vanuit zijn standpunt snap ik het volledig. Alleen wat jammer is, dat deze mensen niet denken... hey, nieuwe technologie, laat het eens gewoon van een hele andere kant bekijken.
Ja.
Vanuit de autonomie van de burger, de ondersteuning van de democratische rechtsstaat... de vrijheid van het financiële systeem.
Maar dan zou je ervan uitgaan dat...
Heel krampachtig.
Dat er dezelfde belangen aan beide kanten zijn.
Die zijn er niet.
Die zijn er niet, nee. Via de bank van de International Settlement, de BIS... loopt er ook nog een project om verschillende CBDC's met elkaar te verbinden. Het project Enbridge.
Ja.
En hoe verhoudt dat dan weer zich tot dit platform... dat Swift dan nu gaat ontwikkelen?
Nou, dat was eigenlijk wat ik net al zei. Dat Enbridge, dat hebben ze neergezet als een soort proef.
Mm-hmm.
En nu gaan ze het uitrollen via Swift.
Ja. Hoe valt dit nog tegen te houden, Bas? Er is zoveel gaande op dit vlak.
Ja, ik denk dat de BRICS wellicht met een alternatief komen. En ik denk dat er altijd onverwachte technologische zaken zijn. Kijk naar Elon Musk, we gaan op VPN. En ik denk dat er dus ook decentrale markten zijn, decentrale systemen, decentrale aanpakken waarop de burger toch weer zijn eigen of haar eigen autonomie terugpakt.
En misschien moeten we opletten straks bij de Europese verkiezingen.
Nou, dit is een heel belangrijk puntje. Het gaat over onze autonomie en financiële vrijheid.
Ja.
Het is nogal wat. En eigendomsrecht.
Het is een hele waslijst.
Ja. Ja. Nou, die is natuurlijk cruciaal. Die is de kern van controle. Als je iemand wil controleren, dan wil je dat natuurlijk doen via die portemonnee. Dan kun je alles, dan zie je alles.
Ja. En hoe verzet jij je hier tegen?
Nou, door dit uit te leggen. En waar mogelijk ook mensen te informeren.
Ja. Ja. En wellicht ook te inspireren.
Informeren.
Vooral te inspireren in een nieuwe mooie toekomst van het financiële stelsel. Er zijn echt alternatieven.
Informeer de politici.
Ook commerciële alternatieven.
Informeer de politici ook?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Krijg je daar een reactie op?
Nou, er is heel veel naïviteit. Weinig tijd eigenlijk. De factor tijd is ook belangrijk. Hè? En dit is zo groot. En Het wordt wel Europees en internationaal geregeld dat... Ja, je ziet waar de discussies over gaan in Nederland.
Ja.
Niet hierover. Het gaat over poppetjes.
Nou, hier gaat het er wel over. Dankjewel, Bas. Activisten zaterdag zijn de Oostvaardersplassen binnengedrongen om hekrunderen te voeren. En ondanks dat het voor burgers verboden terrein is, zagen zij zich genoodzaakt iets te doen.
Een invasie van hooibalen afgelopen zaterdag 6 april in Almere. Want de grote grazers van de Oostvaardersplassen vallen en komen om van de honger. Al dus de Stichting Hart voor Dieren Oostvaardersplassen. En zouden door Staatsbosbeheer, de beheerder van het gebied, moeten worden bijgevoerd. En zolang Staatsbosbeheer dat niet doet, doen zij het wel.
Bosbeheer, mogen we overvaren, ja of nee? Moeten we nog een boete betalen, ja of nee?
Nee!
Wat gaat er door je heen als je naar kijkt?
Nou, ik ben heel erg blij. Sowieso dat de actie eigenlijk door kan gaan.
Wat spanning van je af.
Ja, want je weet het niet. Ze hadden al blokkade neergelegd, zoals jullie hebben gezien. En deze kudde is ook heel slecht, ook 2.4.
Punt 1 staat er niet de spriet te vreten, omdat ik net zei, het moet handbreed gras zijn. Om überhaupt te kunnen grazen, omdat ze met hun tong het gras af moeten snijden.
En of ze dat zou kunnen, zouden ze dat liever hebben?
Dan zouden ze dit droge hooi niet gaan vreten.
Nee, het verschil tussen droog brood en vers brood.
Precies.
Dus we gunnen ze eigenlijk gewoon even wel dat ene hapje hooi. En we hopen dat ze komen, zodat jullie ook kunnen filmen hoe deze dieren eruit zien. En ik hoop dat ze straks gaan lopen op het hooi af.
En na een half uurtje wachten wordt hun inspanning beloond en weten de kudde hekrunderen de hooibalen te vinden. Nou, wat we gaan doen, we gaan even van dichtbij bekijken. Want jij wil graag vertellen wat we zouden moeten zien op het moment dat we ernaast zouden lopen.
Ja, we varen er even een rondje kort langs. Want dat is het probleem. En dat heeft ook een rapport van Geel bewust volgens mij gedaan. Om de dieren expres uit de randgebieden te houden. Zodat eigenlijk niemand die beesten nog fatsoenlijk in het oog krijgt. En hier staan de koeien met kalf. En dan ken je bijvoorbeeld die koe, daar loopt een kalf bij. Nou moet je kijken hoe mager die koe is. Verschrikkelijk. En dat jonge stiertje hier, die ziet er ook niet uit. Het is gewoon... Aan het haarkleed, het is gewoon een drama.
U bent dierenarts, heb ik begrepen. Geen veearts, maar hoe kijkt u hiernaar?
Nou, ik kijk hiernaar, ik vind dit jaar in jaar uit afgrijzelijk dierenleed.
U betitelt dit als dierenleed?
Ja, ik betitel dit daadwerkelijk als dierenleed.
Overal in Nederland is men alert op dierenleed en He, dat lees je vaak genoeg, behalve hier. Partij van de Dieren, waar is die?
Ja, die bemoeit zich hier niet mee.
Nee. Een dierentuin moet ook zijn dieren verzorgen en dat moeten ze hier ook doen.
Wat zijn daarvoor de dingen die u ziet om dat te onderbouwen?
Best richtlijnen waar we in Nederland aan moeten voldoen, hoe we dieren huishouden en huisvesten. En er is een reglement, het reglement van Bramble, en dat gaat over de vrijheden die dieren hebben. En de eerste regel is dat ze recht hebben op eten, drinken en geschikt voedsel. Nou, je kunt het zien. Dus ik denk dat het hoog tijd wordt om nader in discussie te gaan wat Eddie Nagel aangaf. En dit zijn echt niet een groepje asociale mensen die hier aan het schreeuwen zijn. Het zijn gewoon mensen die aandacht vragen voor de situatie en hopen dat er eens een keer structurele veranderingen gaan komen.
Ja, Eddie, jij bent voorzitter van deze stichting met activisten. Waar staan jullie precies voor?
Nou ja, wij hebben in onze statuten in 2018 laten vastleggen dat wij opkomen voor de belangen van de grote grazers op de Oostvaardersplassen. En dat is eigenlijk het enige kenmerk wat wij hebben in onze stichting. Puur gericht op de Oostvaardersplassen.
En waarom was dat zo nodig in dit gebied dan?
Nou ja, in 2017-18, die horrorwinter, vielen er pak een beetje 3.500 dieren om van de honger. Daar ontstond nog heel veel onlust door. En ja, mensen kwamen toch in verzet hiertegen. Tot op dat moment was Staatsbosbeheer heer en meester in hun gebied. En ja, altijd het sprookje. We hebben oernatuur gecreëerd in Nederland en wij kunnen dat. En nou ja, als je dan vindt dat dieren omvallen van de honger, een weilandje met een hekje doorheen, dat ga je oernatuur noemen. Nou ja, chapeau, maar wij dachten daar toch anders over. Dus er waren toen heel veel onlusten, heel veel acties, allemaal ongecontroleerd. Mij werd toen verzocht door de provincie al die partijen bij elkaar te krijgen, in samenwerking met Bas Metsenmakers, die jullie zo even zagen. Dus Bas en ik hebben met z'n tweeën al die partijen bij elkaar gebracht. Daar zaten juristen in, biologen, artsen, stichtingen, activisten, noem maar op. En we hebben ons toen een naam gegeven. Toen tijdens de statenvergadering is de toenmalige gedeputeerde te vertellen, ja, maar jullie hebben nu een belang, dus jullie kunnen niet mee participeren. Op verzoek van de provincie werd dat gevraagd. Ja. Dan doe je dat en dan krijg je zo'n antwoord.
Maar je zijn dus een heel diverse groep mensen die zich allemaal samen hebben gevoegd.
Ja.
Om deze dieren te helpen. Waarom was deze actie nodig?
Nou, kijk, wij doen dit al sinds 2018. En ieder jaar is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Eind van het jaar is zo'n beetje de vegetatie wel op. Ja, dan komen er 40.000 tot 60.000 ganzen. Daar kom ik zo meteen nog wel op. En dan begint op de Oostvaardersplassen begint de winter. En normaal duurt die in het land ergens tot in, je hangt van weer tot in maart en dan komt de lente en dan gaat het wel weer herstellen. Ja, niet op de Oostvaardersplassen. Daar duurde de winters gewoon tot in mei. Mm. Dat heeft ook mede te maken natuurlijk met die ganzen. Die enorme invasie van 40.000 tot 60.000 ganzen. In graasdruk betekent dat 4.000 tot 6.000 extra koeien. En wat hebben we nou met z'n allen afgesproken in het plan Vergeel, waar wij natuurlijk ook wel bij betrokken waren op het provinciehuis. En wij hebben ervoor gezorgd dat in de beleidskader motie 16 bijvoeren werd ingevoegd. Want het gekke was, in de beleidskader staan een paar dingen die elkaar enorm tegenspreken. Er staat ook in, bijvoeren is niet wenselijk, want dat bevordert de populatie. Ja, koekoek.
En zij zeggen ook dat zij in hun berekeningen juist die ganzen hebben meegenomen.
Was dat maar waar?
Want dat is niet zo volgens jou?
Nou ja, als je een extra graasdruk creëert van 4.000 tot 6.000 koeien, en je stelt in je beleidskader vast, er mogen niet meer als 1100 grote grazers lopen. Ja, wat doen dan die 4.000 tot 6.000 extra koeien in dat gebied? Ja, want zo moet je dat zien.
Ja, want het gaat dus over de hekrunderen. Ja. Gaan ze ook nog heel even in beeld brengen. Het gaat over deze dieren. En wat kan je dan over deze dieren precies vertellen? Nou ja, zij grazen veel en ze zitten in een gebied waarbij de winter dus eigenlijk langer doortrekt dan in de rest van het land?
Dat klopt. Maar je moet zo zien, een koe heeft een gebit, die heeft geen bovenkaak. Dus die kan niet zoals een hert of een paard echt tot aan de grond toe doorknabbelen, zeg maar. Dus ja, waar moet die koe het van hebben? Metsenmaker refereerde er al aan. Die hebben eigenlijk minimaal 6 centimeter gras nodig om die tong om het gras te kunnen slaan. Nou, wat hebben hun in de winter? Dan zie je daar een beetje dode graspollen. Jacobs kruiskruid, dat kankerverwekkend is voor mens en dier, dat staat er helemaal vol mee in de zomer. Distels, zwarte mosterd, eigenlijk voedsel ongeschikt voor een koe.
Ja.
En eigenlijk ongeschikt voor ieder dier. Maar het staat er wel. Waarom staat dat daar? Omdat deze biotoop zo uitgemergeld is. Ja, voor goed fatsoen kun je er eigenlijk niet eens één koe laten lopen. Alleen al op basis van die 40.000 tot 60.000 ganzen.
Ja.
En als je dan naar het provinciehuis gaat en je brengt dat op tafel, ja, dan kijken ze je aan alsof ze water zien branden. En niemand die daar zijn verantwoordelijkheid voor oppakt. Dit is zomaar één voorbeeld. Als je alleen kijkt naar die ganzen, stop met die Oostvaardersplassen. Dat kan helemaal niet.
Ja, maar dit valt natuurlijk gewoon onder staatsbosbeheer.
Ja.
Dus waarom gaan jullie niet gewoon met hen samenwerken? Waarom kaarsen jullie dit niet gewoon daar aan?
Ja, dat is een mooie vraag. Ja, staatsbosbeheer heeft dat sprookje opgetuigd ooit. Van wij hebben hier oernatuur gecreëerd in Nederland. Ja, en als jij vindt dat wij dat niet goed doen, joh, dan willen we met jou niet praten. Kijk, ik was gesprekspartner voor de politie Lelystad en voor de provincie Flevoland. En in 2018 hebben wij daar de deur plat gelopen. Maar staatsbosbeheer wilde niet met mij of met zijn maker of wie dan ook het gesprek aangaan.
Ja.
Ja, als je vond dat staatsbosbeheer een goede club was, joh, kom maar, kom maar. Maar owee, als je toch één keer een kritische noot had.
Ja.
Ja, dan mocht je niet meer meedoen.
Maar in dit geval zijn jullie dan met deze actie zijn jullie illegaal op dat terrein opgegaan. Kunnen jullie niet beter aankloppen bij inderdaad die autoriteiten?
Nou, het is even de vraag wat je onder illegaliteit verstaat. Hè? Want de Flora- en Faunawet en de Wet voor Dieren die voorziet in een aantal artikelen waarin staat als dieren in nood zijn, heb je de verplichting daartegen op te treden en ze een helpende hand te bieden. Nou, dat is wat wij gedaan hebben. Kijk, wij beginnen vaak rond de kerst met de eerste actie. Dan rinkelen we even met de bel staatsbosbeheer even op, want we komen weer. Dat zijn altijd nachtelijke acties.
Mm-hmm.
Laat ik het zo zeggen, in het jaar 2019, 2021 namen wij daar het voortouw. En dan zag je op een gegeven moment door alle livestreams dat, joh, wat zien die dieren er toch uit. Ja, dat konden ze eigenlijk niet anders. En ook omdat hij op de deur klopte bij de provincie natuurlijk. Ja, begonnen ze uiteindelijk dan zelf maar bij te voeren. En dan vaak tot eind mei, begin juni. Hè?
Ja.
He, dus...
Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat staatsbosbeheer niet zou willen dat het goed gaat met die dieren. Maar zij zeggen dat het prima gaat met die dieren. Jullie zeggen van niet. Het wordt bijna een ja-nee-spelletje zo.
Nou ja, een ja-nee-spelletje. Als daar dan nog zo heel veel voedsel staat, hè, neem mij dan eens mee. Ik ben boerenzoon. Ik wil al dat heerlijke gras wel zien in de winter. Ik wil wel zien hoe die koeien eruit zien. Maar wij zien ze ook van dichtbij. En wij scoren ze ook na een voeractie. En dan staan ze gewoon 5 tot 10 meter bij je.
Ja.
Ik heb ze meerdere malen in een livestream uitgenodigd. En ze zien alles van mij. Jo, kom nou, neem nou die corrupte veeërs van je mee. En dan gaan we hier de koeien scoren. Want hoe hun scoren, dat kan Bas, dat kan meneer Van der Werf, kan jij, met een verrekijkertje. Ze gaan al op de loop. Ja, nee hoor, zien er goed uit. 2,8, volgende ronde, factuurtje en klaar.
Ja.
Dat is hoe het werkt.
Nou, naar aanleiding van deze actie, deze recente actie, heeft onze redactie ook contact opgenomen met Staatsbosbeheer. En dit was hun reactie. Als er bijgevoerd moet worden, dan doet Staatsbosbeheer dat zelf. Wij hebben de ervaring en deskundigheid om dat op verantwoorde wijze voor die dieren te doen. Dit beleid is door een ruime democratische meerderheid in de Provinciale Staten van Flevoland vastgesteld. Immers, de provincie is verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Staatsbosbeheer voert het beheer uit. De toon van de mensen die door u geïnterviewd zijn is denigrerend naar onze collega's die in het gebied werkzaam zijn. Daarom hebben wij geen behoefte aan een gesprek met deze mensen. Zou het dan toch aan jullie toon liggen?
Nou, weet je, toen ik hier in 2018 instapte, had ik de stellige overtuiging, joh, dit gaan we toch oplossen met z'n allen. Allemaal verstandige mensen. En er zal best wel eens een keer een koe en een paard omvallen. Ik bedoel, daar zul je ons niet over horen. Dus wij hebben heel vaak aangeboden van, joh, wij willen wel het gesprek met jullie aangaan. Sterker nog, wij willen wel een hele vrijwilligersclub optuigen. Als jullie niet willen voeren, joh, dan gaan wij het wel doen voor jullie.
Ja, zij zeggen...
Zij willen gewoon niet met ons in gesprek, überhaupt niet.
Nee, maar dat geven ze inmiddels dan ook zelf aan, inderdaad. Maar zij zijn enkel uitvoerend.
Ja.
En uiteindelijk gaat de provincie hierover, dus... Kan je dan niet beter met hen weer in gesprek gaan?
Ja, dat is wel een hele makkelijke. Wij voeren beleid uit. Kijk, tot aan 2016 lag het beleid bij de minister in Den Haag. Toen was er natuurlijk al met enige regelmaat gedonder in de polder. En ja, de toenmalige minister, die heeft hem maar over de schutting gedonderd bij de provincie. En lossen jullie het maar op. Ja, nou ja, er kwam toen ook gedonder. Het plan van Geel zat eraan te komen. Dat was een vervolg op een commissie Luijer. En... Het plan van Geel is zelfs uitgesteld vanwege al die onlusten destijds. Nou ja, daar zaten best wel een paar handvaten in. Alleen ja, als je aan die handvaten de vrije interpretatie krijgt om daar naar eigen inzichten invulling aan te gaan geven, ja, dan wordt het toch lekker makkelijk. Want het blijft op de eerste plaats een gewoon enorme subsidiecarousel. Je wil niet weten hoeveel geld daarmee gemoeid is. Een stukje gezichtsverlies. Ja, en de provincie heeft juridisch geen enkele zeggenschap over staatsbosbeheer. Want dat ligt in Den Haag bij de minister. Dus wat doen we met z'n allen? Ja, we wijzen naar Flevoland, de provincie. We wijzen naar de minister. En voorlopig zelf, staatsbosbeheer een zelfstandig uitvoerend overheidsorgaan. Die hebben heus heel veel in de melk te brokkelen wat dat er gaat.
Ja,
en niemand die ze aanpakt.
Ja, jullie hebben wel heel veel aandacht in ieder geval gegenereerd voor deze dieren en hun welzijn door middel van de media. Zijn jullie hoopvol dat dat iets in werking zou kunnen zetten?
Nou, in die 6 jaar dat ik nu hiermee bezig ben, heb ik wel grote twijfels over. Want als je dan een toezichthouder hebt als de NVWA, kijk, wij hebben met onze stichting 4 juridische casussen lopen. Dat wordt maar getraineerd. Maar als de toezichthouder valsheid in geschriften pleegt, nou, dan moeten ze zich nu voor verantwoorden bij het CBB. Als je hoogdrachtige medisch, je op punt staan van te bevallen, gewoon naar het slachthuis brengt, en dan zegt zo'n inspecteur, nee, ik heb niet gezien. Wij kunnen het hard maken aan beeldmateriaal. De staatsbosbeheer is op dat punt gewoon een criminele organisatie. Ze begaan gewoon criminele activiteiten. Subsidiefraude, want waar een merrie werd behandeld voor hoefsfeer. Iedere normale veearts zou daar €300... nou, vooruit, een keer €400 voor rekenen. Deze veearts mocht er gewoon een factuur voor indienen voor €6.500. €6.500, dat kun je al een redelijke auto verkopen.
Ja.
Weet je, en zo is het papieren systeem opgetuigd. We doen een werkbezoekje. Met een verrekijkje kijken we naar de koetjes. We schrijven een rapportje uit. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Maar wij zien die koeien iedere keer weer. En het zou hun sieren om gewoon eens een keer een aantal mensen mee te nemen. Maar dat gebeurt niet. Er ligt een rapport Hegen van een runnerspecialist. Dat ligt er niet om.
Ja. Nu hebben jullie een reactie van Staatsbosbeheer.
Ik heb het idee dat het heel veel op die wolf lijkt.
Nou ja, het is rewilding Europe. Het is rewilding Nederland. Die wolf, die is hier niet spontaan gekomen.
Nee.
Die is hier gewoon geïntroduceerd.
Nee, en dit ook niet, toch?
En dit ook niet.
Nee.
Hoe kun je nou bedenken, een weilandje, je zet er een hek omheen. Je zet er een paar koeien en een paar herten in. Nou jongens, maar dit is oernatuur. Dit hadden we 1000 jaar geleden. Nou, het was gewoon Zuiderzee, weet je.
Precies.
Ja, nou nu hebben jullie in ieder geval een reactie van Staatsbosbeheer. Mm-hmm. Albeit niet een hele positieve reactie helaas. Maar wat is dan nu jullie volgende stap?
Nou ja, wij zijn toch heel benieuwd of nog meer media hier in willen duiken. Kijk, 2018 hebben we volop media gehad. Dus ik ben heel benieuwd wat ook jullie uitzending straks teweeg gaat brengen. Er zijn natuurlijk meerdere partijen die de Kamer hebben laten draaien. Kijk, we hebben toch onze hoop gevestigd op een aantal juridische kwesties. Daar zit ook weer een casus met een boa bij die buiten zijn boekje is gegaan. Vind ik nog minst interessante. Maar die veearts, dat is een hele cruciale. Maar als die op het bonnenboekje gaat, eind van de maand, bij het veterinair tuchtcollege, ja, dan kun je je voorstellen dat heel Staatsbosbeheer natuurlijk tikjes van de rechter gaat krijgen. Dan heb je willens en wetens dit systeem opgetuigd, terwijl het gewoon falikant fout is.
Ja. En wat kunnen we verder verwachten van jullie acties?
Ja, nou kijk, normaliter zo'n beetje, ja, deze tijd van jaar, dan is het ook wel een keer mooi geweest natuurlijk. Kijk, onze acties zijn altijd midden in de nacht. Dat gaat de kosten van je nachtrust, het kost je energie. Je hebt een hoop irritatie. Je hebt wel voldoening als dan die koeien staan te eten. Dus dat loopt nu wel zo'n beetje op zijn end. Ja, kijk, die scores lopen nu verder terug. Maar ook dat zijn maar papieren scores. Want ja, als een rapport vergeeld zegt 90% moet met bepaalde scores de winter uitkomen. En hun zeggen, ja, nee, maar gemiddeld, als ze gemiddeld allemaal zo zijn. Dus dan staat er een dikke stier met een score 5. Een hoogdrachtige koe in een score 1. Nou, maar gemiddeld zijn ze goed, hoeven ze niet te eten. Ja, joh, het is van je reinste kolder.
Ja, heel erg bedankt, Eddy, voor jullie verhaal in onze
studio. Graag gedaan.
Hartelijk dank aan mijn gasten Bas Filippini, Eddy Nagel en Frans van der Werf. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze 300ste uitzending. Maar aanstaande woensdag zijn we natuurlijk weer om 7 uur. Waardeer je deze uitzending en vind je de besproken onderwerpen belangrijk? Deel dan op je social media en overweeg ook een donatie op blackbox.tv/doneren. Want alleen met jouw steun kunnen we dit programma maken. Voor nu bedankt voor het kijken, een hele fijne avond en graag tot woensdag.